Wat zijn jullie toch gezegend met een onwijs goed stel muzikanten en zangers en weet ik het allemaal niet. Het is echt bijzonder hoor. Ik ben Rocco Rausje, een aantal, laat het merendeels allemaal wel kennen. Ik heb hier stage gelopen voordat ik als predikant naar Tilburg ging in 2010. Ik heb hier ontzettend veel geleerd en ik kom hier heel graag nog steeds in alle dankbaarheid. Jullie aan te moedigen, te bemoedigen. Soms een spiegel voor te houden. Lang verhaal heel kort te maken. Het is gewoon geweldig om hier weer te zijn. En ook bemoedigd te worden door jullie. Dat begon gisteravond al. Jullie voorganger Johan die stuurde mij een bericht. Om me van harte God zegen te wensen. En vond het jammer dat hij er zelf niet was. Maar hij is in Harderwijk. En ik heb hem ook God zegen mogen wensen. Echt heel gaaf om zo ontvangen te worden. Ook al hebben we elkaar nog niet eens de hand geschud. Dus dat zegt wel wat over die gemeente. En ik ben wel dankbaar en trots dat ik een plant van deze gemeente mag zijn, zeg maar, op de een of andere manier. Waar ik jullie vandaag mee naartoe wil nemen, is tegelijkertijd een heel spannend gedeelte. Een heel moeilijk gedeelte. Maar ik denk ook een heel bemoedigend gedeelte. Ik denk een gedeelte wat maar heel weinig besproken wordt. Ook sowieso een Bijbelboek waar maar heel weinig uit gepreekt wordt. Ik bedoel, als ik jullie vooraf vraag, wie heeft er wel eens een preek over het Bijbelboek Ezechiël gehoord? Ja? Nou, dat vind ik verrassend. Want ik kom door heel Nederland heen en als ik deze vraag stel, dan wordt er maar heel weinig, gaan de vingers omhoog. En dat heeft te maken met het feit dat het gewoon vaak een heel moeilijk boek is. Met een profeet die hele moeilijke dingen zegt en soms hele rake klappen uitdeelt aan het volk van God. En die profeet Ezechiël die was helemaal niet blij met het feit dat hij als profeet geroepen werd in een hele moeilijke tijd voor het volk van God. Ik weet niet of jullie zijn achtergrond een beetje kennen, maar daar gaan we straks induiken. We gaan naar Ezechiël 1 en je mag daar alvast iets tussen leggen. En voordat we dat doen, ga ik eerst kort iets vertellen. Daarna duiken we eigenlijk het verhaal in en dat hak ik in 5 stukken. En dat is omdat het een heel lang hoofdstuk is, dus ik kan nooit het hele hoofdstuk bespreken. Maar ook omdat ik vanuit zeg maar, de tekst zelf gewoon wat opmerkingen maken wil. Dus de verdeling die we gaan krijgen is vers 1 tot en met 3, vers 4 tot en met 7... Vers 8 tot en met 10. En dan laten we eigenlijk een gat vallen. Omdat daar hele prachtige, mooie dingen beschreven worden. Maar als je in gaat zoomen op het detailniveau, dan raak je misschien het beeld op het grotere geheel kwijt. Dus dat verklaart waarom ik dat even laat liggen. En dan gaan we daarna naar vers 24 tot en met 26 en 27, 28. Dat is hoe ik dat hoofdstuk bespreken wil. Maar om te beginnen wil ik gewoon ook een soort van introductie hebben. Je ziet hier het plaatje van een open Bijbel, een avondmaalskelk en brood. En de reden waarom ik die erop heb laten staan is A, omdat ik die vorige week besproken heb in Tilburg met avondmaal, maar ook omdat in tijden van trammeland je terug moet naar de basis. En dit is waar Ezechiël 1 over gaat. Ezechiël was als profeet geroepen, maar hij was eigenlijk priester. Hij zou priesterdienst moeten doen. We gaan het straks lezen. Hij had eigenlijk in Jeruzalem moeten zijn. In de tempel. En dan had hij ook nog eens de naam, mijn God is sterk, of God is mijn kracht. Dus wat zijn naam betekent. En hij was ergens anders, ver weg bij het volk van God vandaan. En moest ook nog eens moeilijke boodschappen overbrengen over het feit dat de plaats waar God woonde en woning gemaakt had in die tempel, met de grond gelijk gemaakt zou gaan worden in zijn tijd. Heftig. En je zult je afvragen, waarom dan avondmaal, brood, et cetera. Ik bedoel, we komen allemaal in een gemeente en ik ken jullie gemeente inmiddels een jaar of 10. En ik kom in andere gemeentes. Maar ik kom in veel gemeentes en er is eigenlijk altijd wat aan de hand. Op de plaats waar God woont. Broers en zussen die elkaar naar het leven staan. Soms oneenigheid over de juiste leer of wat dan ook. Maar op het moment dat de plaats waar God woont en waar jullie met elkaar bij elkaar zijn om God te eren en te loven, dan rooft dat iets van binnen. Ik weet niet of je dat ervaren hebt ooit. Ik weet nog dat ik hier stage kwam lopen op een vrij moeilijk moment. Er was een stafscheuring geweest en de raad kon op dat moment ook niet functioneren. Het was één raadslid en een gemeente die in de touwen hing. Als een bokser die net 8 tellen had gehad. Maar deze gemeente is geen uitzondering. Vorig jaar hebben wij in Tilburg een scheuring gehad. En uit het niets kan zoiets ontstaan. En groter worden als dat je ooit met je handen beet kunt pakken. En het gaat als een lopend vuurtje van de ene kant naar de andere kant. Oncontroleerbaar. En voor je het weet staat de hele tent in de fik. En wat doet dat met jou? Wat doet dat met jou op het moment dat je op zondagmorgen naar zo'n kerk toe moet? De plaats waar je hoop zou moeten vinden. De plaats waar de Heere God zijn naam aan verbonden heeft. En waar hij woont. Tenminste, zou moeten wonen. Dan ben je alle hoop voorbij. Tenminste, dat kan. Week na week na week. De gezichten worden zuurder. Mensen lopen langs elkaar heen. Die voorheen bij elkaar aan tafel zaten. Mensen die maanden ervoor elkaar broer en zus genoemd hebben, staan elkaar naar het leven. Dit is een beetje de situatie waar Ezechiël in belandt. En natuurlijk kun je die twee dingen niet met elkaar 100% vergelijken. Maar als we zo meteen de tekst induiken, zul je zien, als je wat meer over de achtergrond weet, dat dit buitengewoon ingewikkeld was voor deze nog jonge man. We gaan de tekst in. Begin te lezen in vers 1. En we bespreken ze gewoon zoals ze op het scherm staan. Er staat, tijdens mijn verblijf bij de ballingen aan de rivier de Kebar, op de 5e dag van de 4e maand van het 30e jaar, zag ik de hemel opengaan. En kreeg ik een goddelijk visioen. Het was het 5e jaar van de ballingschap van koning Jojakin. Op de 5e dag van de maand werd het woord van de Heer gericht tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester. Het woord van de Heer, het gebeurde in het land van de Galdeeën aan de Kebar. Daar kwam de hand van de Heer over hem. Je moet je voorstellen dat er in de tijd van de geboorte van Ezechiël een opwekking aan de gang was. Koning Josia had een wetstekst gevonden en er vonden grote hervormingen plaats. En God was daar blij mee, kun je lezen in de koningenboeken. Alleen vlot erna gaat het van kwaad tot erger. En al die koningen maken daar een puinhoop van. En dan verschijnt Jeremia op het toneel. Om het volk van God als profeet terug te roepen naar het hart van God. Dat is de bediening van de profeet. Om ze een spiegel voor te houden. En om heel scherp te zeggen, dit wat hier in die tempel en rondom dat tempelcomplex gebeurt, deugt niet in de ogen van God. Als hij daar op die plaats wonen wil, dan horen daar ook zaken bij. Bepaalde gedragingen. En in goede profetentraditie is het zo dat Jeremia dan namens God woorden spreekt waar hij eigenlijk van ondersteboven ligt. En de jonge Ezechiël, die uit een priesterlijk geslacht kwam, moet die tempelpreek van Jeremia gezien hebben. Waar hij vol vuur, het vuur aan de schenen legt bij de bestaande priesterklasse. En eigenlijk de boom aan het schudden brengt, net zoals Jesaja dat daarvoor gedaan had. Toen hij met een bord door Jeruzalem liep. Haastig buit, spoedig roof. Haastig buit, spoedig roof. Profeten deden hele rare dingen. En Jeremia was daar één van. En later Ezechiël voorzegde dat het volk van God op God zelf moest vertrouwen. Niet op Egypte, niet op Babel, maar op God zelf. Dan zal hij in hun midden wonen en dan zal hij de burcht zijn voor hun bestaan. Dan zullen ze veilig zijn. Maar er waren twee grote opkomende machten. Egypte was eigenlijk al lang een grootmacht in die tijd. En aan de andere kant had Babel net het Assyrische Rijk verslagen. En Babel was de grote opkomende macht. En als je naar het kaartje kijkt wat ik hier heb, dan kun je een klein beetje zien dat Israël eigenlijk ertussen ligt. Tussen die twee grootmachten. En er komt een moment bij Carchemish waarin uiteindelijk de finale slag plaatsvindt. En een van de koningen van Juda de dood vindt. Maar ook Babel eigenlijk definitief op de kaart zet als grote wereldmacht. Vanaf dat moment is Babel de baas. En die slag die vindt plaats in de vlakte van Megiddo in Israël. Daar komt ons Armageddon vandaan, voor wie het nog niet weet. Maar dat is een plaats waar altijd veldslagen geweest zijn. En dit is een van de meest bepalende geweest. Wat gebeurde er? De koning van Babel zette voet op dat land en besloot om ook Jeruzalem te belegeren en schatplichtig te maken. Dat was de eerste keer dat Jeruzalem belegerd werd. En bij die eerste belegering worden Daniël en zijn vrienden meegenomen. Hebben jullie vast ook wel eens van gehoord. Daarna is de koning die op dat moment als een soort van vazalkoning door de koning van Babel wordt neergezet, die gaat heulen met de vijand, met Egypte. In de hoop dat Egypte ze verlossen zou. Maar er is er maar één die verlossen kan. Uiteindelijk is het zo dat de koning van Babel daarachter komt en besluit opnieuw Jeruzalem te belegeren in 597 voor Christus. En tijdens die belegering wordt onder andere Ezechiël meegenomen. Maar dan is het nog niet ten einde, want Jeruzalem is nog niet gevallen. En Ezechiël zit op dat moment ver weg bij de tempel vandaan. In Babel. Aan de rivier de Kebar. Het is eigenlijk een kanaaltje. En wat je niet goed kunt zien in deze vertaling is dat hij op dat moment dat hij dit visioen krijgt, 30 jaar is. Er staat in de tekst, het was de vierde maand van het 30ste jaar. Nou, je kunt dat op meerdere manieren vertalen. Maar als je goed naar het Hebreeuws gaat kijken, is deze lieve jongen op dat moment jarig. Hij werd 30. En dan zou je nou zeggen, ja, wat heeft dat te zeggen? Nou, dat heeft heel veel te zeggen. Een priester werd bevestigd in zijn priesterambt op zijn 30ste jaar. En hij staat daar ver bij Jeruzalem vandaan. De plaats waar hij geroepen zou worden als priester, waar hij jarenlang voor opgeleid was. En hij bevindt zich onder ballingen. En het beeld van de priesters voor die tijd van wegvoering was zo, dat God op die plaats in Jeruzalem woonde. En zolang God er woonde, kon er niks met Jeruzalem gebeuren. En nu zit hij aan de andere kant voor hem van de wereld. Honderden kilometers weg van Jeruzalem. Met ballingen. En wat nou met mijn bediening? Hoe moet ik nou ooit priester worden? Heer, u zou toch voor uw volk zorgen? U zou toch naar ons omzien? Ik kan me voorstellen dat hij een jammerklacht aanheft. Totaal gebroken. Ver weg van God, ver weg van zijn volk, ver weg van zijn geboortegrond. Eigenlijk is zijn hele leven ingestort. Verder weg kun je niet gaan. Maar daar houdt het niet op, want hij krijgt een goddelijk visioen. En de hand van de Heer komt over hem. En wat God hem eigenlijk wil laten zien, is dat God niet gebonden is aan tijd of plaats of wat dan ook. Want zelfs al ben je ver weg bij het volk van God vandaan, en ben je ver weg van de tempel of je bediening of wat dan ook, de levende God laat hier zien dat hem er alles aan gelegen is om zijn heerlijkheid te openbaren. Aan wie daar naar zoeken wil. En dan komt dat prachtige visioen. Voor mij een van de mooiste visioenen die opgetekend staat in de schrift. Over de heerlijkheid van God zelf. De God die ook hier vandaag Heer is. Ik heb een klein plaatje erbij gedaan waar hij vanuit de verte dat stralende licht ziet. We gaan naar het volgende stukje. Vers 4. In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten. En even voor jullie begrip, daar zeg ik even gelijk bij. Die storm die vanuit het noorden zou komen opzetten had te maken met het feit dat Babel nog een keer terug zou komen in Jeruzalem. Om het met de grond gelijk te maken. En Ezechiël was de boodschapper daarvan. In hoofdstuk 2 wordt hij bevestigd in zijn roeping als profeet. En dan moet hij een rol opeten die eerst zoet als honing smaakt, maar in zijn buik bitter wordt. Een rol vol met klaagliederen, waarin hij eigenlijk het oordeel voor Jeruzalem moet gaan aanzeggen. Hij die zo verliefd was op de tempel en op Jeruzalem en op de eredienst en noem het maar op. Hij moest dat oordeel gaan aanzeggen. Gezellige roeping, profeet. We lezen verder. Een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed. De wolkenmassa schitterde als blinkend metaal. In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens leken. Ze leken op mensen, maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, glinsterend als glanzend koper. Ik weet nog dat ik dit voor het eerst las. En dat ik totaal niet wist wat ik las. En dat ik bij mezelf dacht, hoe moet ik hier ooit iets van maken? Ik begrijp het niet. Ik snap het niet. Er staan allemaal dingen die door elkaar gezien worden. Totdat ik net na die scheuring van iemand een opdracht kreeg om terug te gaan naar mijn roeping. Nou, en ik, dat is geen geheim, ik doe in mijn vakantie altijd het boek Ezechiël lezen, Jeremia, de koningentijd, et cetera. Niet alleen omdat ik het buitengewoon interessant vind, maar omdat het ooit zo is geweest dat ik mijn roeping heb herkend in de roeping van Ezechiël. En daar ben ik altijd erg voorzichtig mee. En nu zeg ik het openbaar, dus alsjeblieft vergeef me. Omdat ik ook heel veel mensen zie die deze roeping een beetje misbruiken. Of niet zo goed begrijpen wat er nou precies met deze roeping is. In elk geval, dat laat ik even liggen. Ik ga terug naar die roeping. En op het moment dat ik terugging naar die roeping, werd mij duidelijk dat je in kunt zoomen op detailniveau om alles te willen weten. En dat is een van mijn valkuilen. Mijn hobby is theologie, dus ik wil alles weten van de hoed en de rand, de punt en de komma. Ik wil weten hoe het precies zit. Maar daarin kun je het zicht op het grotere geheel kwijtraken. En dat is met zo'n visioen als dit ook het geval. Wat God eigenlijk wil laten zien aan jou en aan mij, is dat hij almachtig is. En dat hij ver boven onze pet gaat. Al zouden we hem willen begrijpen. Al zouden we willen weten hoe het precies zit. Natuurlijk wil ik dat weten. Ik wil hem kennen. We hebben het net gezongen. Maar ik besef ook dat hij ver boven mijn pet gaat. En daarin zal ik mijn vrede moeten vinden. Soms zijn er dingen die je niet begrijpt. God, hoe werkt het? Te midden van dit lijden. Te midden van de pijn en het verdriet. Waar je op in moet zoomen is het feit dat God zichzelf bekend wil maken. En dat hij zichzelf wil tonen in al zijn glorie. En daarin wil laten zien hoe zijn almacht werkt. En volgens mij word je daar klein van. Komen we straks ook op. In ieder geval, dit is wat hij ongeveer gezien moet hebben. Nou, en als je daar staat in je uppie, moederziel alleen, met je ziel onder je arm. En je ziet dit. Wat zou dat met jou doen? Zou je dan Peter Timof even bellen om te weten hoe het weer voor morgen eruit zou zien? Of heb je andere gedachten? Inderdaad, je raakt onder de indruk. Dit is wat je ervaart op het moment dat je in de schepping aan het wandelen bent. Ik hoorde jou net over de bomen praten. De bomen zullen juichen voor hem. Maar ook op andere momenten, als je bijvoorbeeld de grootsheid van God in de schepping ziet. In bergen, dalen, rivieren, weet ik het allemaal niet. Dat heeft hij gemaakt. En hoe het precies zit, ik weet het niet. Maar dit is mijn God. En die mag ik persoonlijk kennen. Die heeft zich persoonlijk bekendgemaakt. Hier in het Oude Testament al als de verbondsgod, Yahweh. Niet een God van ver weg, maar een God met een naam. Een God die persoonlijk gekend wil worden door jou en door mij. Met het ultieme natuurlijk, de komst van God zelf in zijn Zoon. Hoe persoonlijk wil je het hebben? Ik ben Jezus de Timmerman. En tegelijk de Zoon van God. God komt binnen in onze situatie. En in onze levens. En dit prachtige visioen is daar alvast een voorbode van. We gaan verder. Vers 8 tot en met 10. Onder de vleugels waren op iedere zijde mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens waren evenals hun vleugels met elkaar verbonden. Zegt ook iets over de verbondenheid van God in zichzelf. Ze wenden zich niet als ze zich voortbewogen. Ze bewogen zich recht voor zich uit. De gezichten van de vier wezens, en dit is zo prachtig als je dit soort dingetjes uit zo'n oud-testamentische passage naar boven kunt halen, moet je opletten. Van voren als dat van een mens, 1. Rechts leken ze op dat van een leeuw, 2. 3. Links op dat van een stier en 4. Van achter op dat van een arend. Zal ik jullie een geheim verklappen? Heb je zin in een geheim? Of niet? Ja? God maakt hier al bekend dat God zichzelf bekend zou maken in 4 evangeliën. Ik zal je vertellen waarom. Deze 4 beelden. Laten we bij de eerste beginnen. De stier. Dat is vaak het symbool van Marcus. God als leidende knecht. Jezus die als leidende knecht tot ons komt. Die het lijden van de wereld op zich neemt. En vervolgens de arend. Johannes, God de Zoon. Hij die boven alles staat. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Enzovoorts. God de Zoon is het beeld wat Johannes presenteert. Dan hebben we nog God als mens. En er is geen ander evangelie als het evangelie van Lucas, waarin de mensenzoon gepresenteerd wordt. God die bewogen is bij mensen. Prachtige verhalen over de verloren zoon, het verloren penninkje enzovoorts. God als mens die met jou en mij meevoelt. En als laatste de koning, Matteüs. Is niet een schitterend beeld? Het is hetzelfde beeld als die 4 keer waarin God in het Oude Testament zichzelf spruit laat noemen. Hè? 4 keer. En alle 4 die beelden komen terug in Jeremia 23. Jeremia 31, voor als je zoeken wil. In Zacharia 4, Zacharia 6 en in Jesaja. Alle 4 die beelden komen terug. God presenteert zichzelf voor wie hem ontdekken wil. De eeuwige laat zien wie hij is. Aan Ezechiël, aan een priester, ver weg in een land van ballingschap. Ver weg van de tempel. Met het idee dat God hem verlaten had. Daar laat God zien wie hij is. We gaan naar vers 24, we maken een klein knipje. Als ze vlogen, hoorde ik het klapperen van hun vleugels. En Ezechiël beschrijft hier tussen, je moet thuis maar eens kijken, allerlei prachtige dingen. Over hoe deze dingen aan elkaar verbonden zijn en hoe het samenwerkt. En het moet een ontzettend indrukwekkend beeld zijn geweest. Je krijgt gewoon een kijkje in de hemelse troonzaal. En hij zegt, het was als het bruisen van machtige wateren. Dat is ook mooi, hè? Als de stem van de Almachtige, die 2 horen bij elkaar. Als het rumoer in een legerplaats. Denk eens even aan de Heer Jezus, die refereert aan de tempelprofetie, de tempelbeek in Ezechiël 47, waarin hij het beeld ziet van het nieuwe Jeruzalem, waar God onder zijn mensen woont en het spreken van God als het gedruis van vele wateren is. Als een rivier die ontspringt. Ja? En die rivier die gaat vanuit de tempel, de plaats waar God woont, de plaats waar God spreekt, vloeien. En alles eromheen komt tot leven. Zelfs de dode zee. Maar er zijn hier een paar die zijn er geweest, weet ik. Maar als de dode zee tot leven komt, dan kun je van een wonder spreken. Dit is wat de levende God doen wil in de levens van jou en van mij. Hij wil dat wat dood is, levend maken. En daarvoor is het spreken van God als het gedruis van vele wateren nodig in je leven. Hoor je de stem van de levende vandaag? Dwars door mijn gebroken stemgeluid heen, hoop ik. Deze wateren die beginnen te bruisen. En Jezus zegt, het zal als een bron zijn in je binnenste. Die niet stopt met vloeien, Johannes 7. Dit is wat het werk van God door jouw kennen van de persoon van Jezus in je leven teweeg brengt. Vers 25 en 26. Hè? Er klonk een stem boven het gewelf dat boven hun hoofden was en boven het gewelf zag men zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En moet je kijken wat daarop zit. En daarop, wat op een troon leek te zijn, zag ik een mensengestalte. Weet je wat het Hebreeuws zegt? Hier zit de Ben Adam. De zoon des mensen. Voordat hij een mens werd van vlees en bloed. Om zichzelf bekend te maken aan jou en mij. Hier zit hij. Jezus op zijn troon. En alles, alles luistert naar hem. Alles buigt voor hem. Wat moet die Ezechiël ondersteboven gestaan hebben? Om dit te zien. Een mens op de troon van God. Iemand zoals jij en ik. Verheven tot de troon. En die positie, lieve mensen, is wat Christus aan jou geven wil. Niet de positie van hem, hè, want hij deelt zijn positie niet in de zin van ga jij maar zitten. Maar je bent wel een koningskind, je bent geadopteerd, je bent binnen in de huishouding van God gekomen. Je bent een kind van de Vader en het leven van God zelf stroomt door je heen. De vuurgloed, moet je opletten, het volgende gedeelte. De vuurgloed, even door, die in hem is, moet je kijken. Ik zag een schittering als van metaal. Het bovenlichaam van de gestalte fonkelde als metaal, alsof er vuur in zijn innerlijk gloeide. Is het niet geweldig? Jezus Christus, onze Heer, die in lichter laaien staat om zichzelf bekend te maken aan een wereld in nood, aan een volk in nood. Aan een volk in ballingschap. Een volk zonder tempel. Een volk wat in puin ligt. Ik sta in vuur en vlam om mezelf bekend te maken aan jou. Wauw. Zijn innerlijk gloeide en zijn onderlichaam was als vuur dat een gloed uitstraalde. Zoals de boog eruit ziet die in de regentijd aan de wolken staat. Weet jullie nog wat daarmee gebeurde? Grote watervloed, de hele wereld onder het oordeel. En hier laat God zien, de regenboog is bij mij. Ik kom vrede brengen. Ik ga niet meer die hele wereld onder water zetten. Maar vanaf dit moment wil ik dat jullie me kennen zoals ik ben. In de vuurgloed. De vuurgloed waarin God tot Mozes sprak vanuit de brandende braamstruik. Die vuurgloed die ook neerdaalde met Pinksteren. En op gelovigen als jou en mij terechtkomt. Of is gekomen. Zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaarde zich de heerlijkheid van de Heer. En toen ik dat zag, viel ik plat voorover. Lijkt mij de enige manier. Overgave. Weet je, we hebben vaak niet van die hele indrukwekkende momenten in onze kerkjes, waarin God ineens in een vuurzuil verschijnt. Of de hele boel ondersteboven zet. God heeft zichzelf, zegt Hebreeën 1, bekendgemaakt in zijn Zoon. En we kunnen hele spectaculaire beelden na willen jagen. Maar als we het niet vinden in het beeld van zijn Zoon, in wie de levende God nu spreekt, Hebreeën 1 vers 3, kun je het in alles zoeken, maar zul je het nooit vinden. Knieën buigen voor de Zoon. En dan hoor je zijn stem ook spreken. Hij is dezelfde, leg Openbaring er maar naast, die tussen de 7 kandelaren wandelt. Die de 7 sterren in zijn hand heeft en ook jouw leven in zijn hand heeft. Zelfs al lijkt de hele wereld onder je vandaan te vallen. Zelfs al ben je ver weg bij het volk van God vandaan. Vliegen ze elkaar in de haren? Of wat dan ook. We gaan afsluiten zometeen met dit. Ik moest heel erg denken aan Lucas 24. Zul je denken waarom? Nou, er zijn een aantal dingen die terugkomen in Lucas 24, die ook in Ezechiël 1 te vinden zijn. In de eerste plaats lopen daar 2 discipelen die met hun ziel onder de arm weglopen van Jeruzalem. En Jeruzalem betekent voorzien in vrede, oftewel de plaats waar God voorziet in vrede. En deze 2 mannen zijn op weg, dalen eigenlijk af. Naar Jeruzalem ga je omhoog en naar andere dingen ga je naar beneden. Naar Emmaus. En Emmaus betekent hete bron. Oftewel, die zochten hun heil op andere plaatsen. Dat is ook niet gek na alles wat ze meegemaakt hadden. En ineens komt er een vreemdeling bij ze lopen. En die vraagt, waarom staan jullie gezichten zo somber? En een van die 2 reageert boos. Ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar gebeurd is? Mooi hè? Jezus wordt niet boos. Laat zich vreemdeling noemen. Op de plaats waar hij koning zou moeten zijn. En hij gaat met ze mee en hij loopt met ze op. En ze krijgen de Bijbelstudie die ik graag zou willen hebben. Hè? Jezus die met je meeloopt en uren in je investeert en de hele schrift doorgaat en alles laat zien wat er in de schrift op hem betrekking heeft. En ik weet zeker dat Ezechiël 1 ook langskwam. En ze zien het niet. En zo zijn wij vaak ook. Jezus is erbij, ook hier, in deze gemeente. Zelfs al heb je stormen of wat dan ook, in je persoonlijk leven of in de gemeente. Jezus is erbij. En dan op het moment dat ze vragen of hij nog even blijven wil, want hij had een geweldige Bijbelstudie gegeven, dan zegt hij nee, ik ga. Om ze nog verder te trekken in hun leven met hem. En hij gaat met ze mee naar binnen en aan tafel laat hij zien wie die is. Door de tekenen van brood en wijn. Waar zichtbaar is wat voor prijs hij betaald heeft. Om voor jullie en voor mij God te zijn. Aanwezig te zijn. Jullie te vernieuwen. Tot je te spreken en je opnieuw op te bouwen. En dan zeggen ze, als die uiteindelijk weg is. Was ons hart niet brandende. Parousia Gouda, ik wil jullie een brandend hart toebidden. Te midden van de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Want hij is onze hoop. En die is niet voorbij. Amen. Zullen we een moment nemen om te bidden? Jullie hebben het ook wel aan mijn stem gehoord. Ik ben bijna een maand ziek geweest en dit zijn de laatste schermutselingen. En Ezechiël was ook stom, hè? Die kon een tijd niet spreken. En nu zegt de Heer tegen mij, rustig aan jongen, je hebt genoeg gesproken. Je mag zo gaan zitten. Nou goed. We gaan bidden. Heer, als ik de verhalen hoor vanuit deze gemeente, Heer, dan treft me dat enorm. Niet omdat ik het beter weet of wat dan ook, maar gewoon omdat ik me verbonden voel. En dit zijn alleen de verhalen die zichtbaar zijn. De verhalen waarover gesproken wordt. Maar hoeveel leed is er niet zichtbaar? Wie voelt zich ver weg van de aanwezigheid van God? Misschien als een balling. Alsof God je vergeten is. Misschien had je het op je hart gekregen om een geweldige bediening te hebben. En die is ineens weg. Het maakt niet uit wat het lijden is. Maar als je lijdt op dit moment, dan mag je je hand op je hart leggen. En dan mag je weten dat de levende God zichzelf aan jou openbaren wil in al zijn glorie op de plaats waar je nu bent. En dat hij niks zal achterhouden. En dat hij het goede met je voor heeft. Dat hij je wil opbouwen en van binnenuit wil vernieuwen met het leven van Jezus. Opdat je mag gaan stralen als een ster in de donkere nacht. Vader, kom met alles wat u te geven hebt. Wij verlangen ernaar om u te kennen zoals u bent. En vernieuw ons van binnenuit. In Jezus' naam. Amen.